Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoker, Harry Garretsen. Ja, 30 afleveringen geleden hebben we het gehad over wie je profiteert van AI. Toen vroeg ik jullie of AI het leven als hoogleraar makkelijker heeft gemaakt. Het antwoord was toen ja en nee. Hoe is het nu?
Nou, ik denk dat we wel echt een stap verder zijn.
Ja?
Ja, inmiddels wordt een abonnement op een Gen AI leverancier, in elk geval onze Deense werkgever, vergoed.
Ja.
Dus helemaal geen sneer naar een Nederlands, hoor.
Nee, helemaal niet. Ja.
En ik merk, dus eigenlijk wordt het nu door onze werkgever gewoon gezegd van ja, doe dat, maak daar gebruik van.
En dat doen jullie ook, met onderzoek.
Ja, dus ik denk dat in heel veel organisaties mensen nu veel meer gebruik maken van AI. En wij dus ook. Hè. Dus voor deel kan je zeggen, nou, mensen doen heel veel onderzoek naar AI. Daar gaan we het vandaag ook over hebben, want er komen hele leuke dingen uit.
Maar ook met.
Ik heb zelf ook recent onderzoek naar gedaan, naar het gebruik van AI door leidinggevenden. Maar vooral juist met het doen van onderzoek door zeg maar het gebruik maken van AI als het gaat om een hele snelle zoektocht naar samenvattingen van literatuur. Of je helpen bij het nadenken over het opzetten van een tekst. Dus ik denk dat het echt ook bij ons heel hard gaat, ja.
Ja, gaat het ook sneller en beter met AI?
Het gaat zeker sneller. En de cruciale vraag is ook, gaat het dan beter? De ontwikkeling gaat snel. En het gaat ook snel als je AI inschakelt. Of het beter wordt, dat is een goede vraag, gaan we het over hebben. Dus bijvoorbeeld, AI kan nu ook volledige wetenschappelijke artikelen schrijven. Mm-hmm. Maar die zijn gelukkig nog steeds minder goed dan wat mensen kunnen.
Gelukkig.
Nou ja, gelukkig. Dat is eigenlijk steeds onderwerp van deze podcast.
Oké, maar kunnen jullie een beetje de baas over AI?
Ja, dat is moeilijk, hè? Want voor het weet denk je dat je dat bent en is het toch niet het geval. Dus ik denk van wel. En ook hoe Jan en ik het samen ook in onderzoek gebruiken nu. Het fijne is namelijk precies dat AI precies zegt wat je wilt. Hè? Dus ook niet meer of minder. En je ook nog wel een oordeelsvorming hebt. Dus bijvoorbeeld, je krijgt vaak hele over de taalgebruik van AI is vaak nogal gezwollen of overdreven.
Herkenbaar ook.
Herkenbaar.
Ja.
Maar ook daarbij kun je dan weer zeggen, nou ja, doe dat, maakt dat wat minder gezwollen. Dus je hebt het idee dat je controle hebt, maar dat kan dus ook, is ook gevaarlijk, want het is een illusie, dat heb ik nog wel steeds, ja.
Ik ben Eva, Jonathan's AI-agent. Ik werk samen met Jonathan aan alles wat hij doet. Van software bouwen tot complete projecten coördineren.
De uitgaven die ze blijven doen aan CAPEX, dus eigenlijk alle investeringen in datacenters, zijn wederom naar boven bijgesteld. Daar zit, lijkt geen rem op te zitten. Waarbij Alphabet ook al aangaf, volgend jaar gaan we dat nog een heel stuk verder opschroeven. Een significante verhoging. De AI-race is aan.
Hoi, ik ben Aisha, een AI-collega.
Een digitale medewerker die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor je kan werken.
All business functions are managed by AI agents.
In de top 5 van beroepsgroepen waarin het aantal startersvacatures het meest is gedaald, staan onder andere ICT, communicatie en marketing, maar ook inkoop en magazijnbeheer.
We hadden het idee om eens te kijken of we een bedrijf konden opstarten wat volledig uit AI bestaat en waar geen mensen bij betrokken zijn.
I'm Avery Jameson, CEO of the Zero Person Company.
Ja, ik vroeg je net of jullie AI een beetje de baas kunnen. Vandaag gaan we deze afleveringen over hebben. Hè? Hoe kan je leiding geven aan AI? Eerst maar eens even, het heeft wel de werkvloer veroverd inmiddels. Hè?
Zeker. En de grote omslag vond, denk vorig jaar plaats, 2024, zoiets.
Ja. Dus volgens mij bestaat het nu feitelijk sinds eind 2022, in ieder geval ChatGPT.
Ja.
En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je bij grote bedrijven dat het in meerderheid van de grote bedrijven, dus bedrijven van 500 of meer medewerkers. Dat ruim 60% van die bedrijven in 2024 aangaven te gebruiken. Ze zijn nu ongetwijfeld nog meer gestegen. Kleinere bedrijven is dat minder, maar stijgt ook snel. Dus dat het echt wel doorgedrongen is op de werkvloer is gewoon een feit.
Ja, want vakbonden die willen al onderhandelen, hè, over de inzet van AI op de werkvloer. Want ja, chatbots en agents die zorgen nu al voor een flinke verschuiving van de taken. Maar het leidt niet alleen tot een verandering op de werkvloer, maar ook een veranderende rol voor de leidinggevende.
Ja, leidinggevenden moeten geen enkele illusie hebben dat dit niet effect heeft voor hun eigen rol. Dat het alleen maar effect heeft voor anderen. Dat zie je overigens heel vaak trouwens bij veranderingen. Dat leidinggevenden vooral ervan uitgaan dat anderen moeten veranderen.
De rest heeft er last van en ik niet.
Maar ook hier is dat niet waar.
Nee, oké. Okay. Maar hoe geef je leiding aan een AI-agent of een AI-bot?
Ja, dat is natuurlijk een superleuke vraag. En het zal je niet verbazen dat er al heel veel onderzoek nu naar wordt gedaan. Ja. Want wij als wetenschappers willen juist ook dit soort nieuwe dingen onderzoeken. En je zult vandaag ook, er zullen een paar keer dingen voorbij komen dat je denkt, oh, dat had ik niet verwacht. Maar er is recent dus een heel groot experiment gegaan in het lab, waarbij menselijke leiders teams aanstuurden. En sommigen hadden dan teams van mensen en sommigen hadden teams van AI agents.
Ja.
En het grappige was dat die prestaties van die leiders van die AI teams heel erg sterk samenhingen met de prestaties van de leiders van de menselijke teams. Dus de leider maakt heel erg uit. Hè? Dus de prestatie van die groep werd veel beter als er goede leiders bij waren. Mm-hmm. Maar dat gold zowel voor die AI-teams als voor die menselijke teams. En wat maakt dan een succesvolle leider, vraag jij natuurlijk dan.
Maar ze hebben allebei goede leiders nodig.
En dezelfde kwaliteiten. Want wat doen die goede leiders in dit lab-experiment in ieder geval? Meer vragen stellen, meer gespreksrondes voeren. Ook met AI kan je praten. Hè?
Ja, die praat ook heel lang terug.
Het ging niet. Er was geen verschil in geslacht of leeftijd, gelukkig, hè. De 50-plussers kunnen dit ook.
Yeah.
Maar er was wel een verschil in de individuele kwaliteiten van die leiders. Want degene die het goed deden, die scoorde hoog op sociale intelligentie en op fluid intelligence. En vloeiende intelligentie betekent het vermogen om nieuwe problemen op te lossen die je nog niet eerder bent tegengekomen.
Yeah.
En patronen herkennen, logisch denken. Dus eigenlijk echt maar analytisch goed kunnen omgaan met nieuwe situaties. Eigenlijk is dit wel goed nieuws voor de kwaliteit van leiders. Want je hebt dus eigenlijk een beetje dezelfde dingen nodig die je ook bij mensen nodig hebt.
Oké, maar hoe controleer je eigenlijk een AI-agent of een AI-bot? Ik bedoel, weet jij veel wat er allemaal op de achtergrond in al die servers is gebeurd?
Precies. Dat was in dit lab. Hè, het fijne van labstudies dat je heel veel kan controleren. Maar dat ook de vraag is, maar hoe is dat dan in de echte wereld? Want er zijn dus steeds meer van die AI-medewerkers. Hè? Dat worden AI-agents genoemd. Ja, hoi, ik ben je collega. maar dat zijn dus systemen of entiteiten.
Yeah.
Die ook echt een officiële rol in een organisatie hebben. Hè, dus het is niet een soort van AI-tool die jij gebruikt als soort hulpmiddel. Mm-hmm. Maar echt een rol in de organisatie, toegang tot data, vaste taken. Soms ook bevoegdheid heeft om iets te doen. Ja, dus stel je voor dat je op de financiële afdeling zo'n AI-medewerker hebt.
Ja.
Die kan je ook een naam geven. Ingrid of Eva. Aisha of Eva. Ja. Het zijn vaak vrouwen.
Ja. Waarom?
Ja, goede vraag. Die zijn heel behulpzaam en ondersteunend. Hè? Ja. Dus we gaan niet weer een stereotype uit de kast trekken.
Hallo met Henk.
die doet dus zelfstandig dingen. Ja, dus facturen verwerken, controleren. Dus echt zeg maar iemand die... je vermenselijkt het toch weer. Maar dus een entiteit die dus een functie heeft. En in een enquête onder 1200 HR en financiële managers... werd al gezegd dat 31% in 31% van de gevallen... dat hun organisatie ook echt AI al presenteert als een collega of medewerker. En bij 23% van die mensen stonden die AI-agents ook al op het organogram.
Oké, maar dan ga je er wel vanuit dus dat alles wat AI doet of zegt ook klopt.
Ja, dat is een heel goed punt. En daar overigens ook op basis van heel recent onderzoek weten we inmiddels ook meer over. Want daar schuilt ook wel een gevaar in. Dus als agents in je organogram zitten en je al als leidinggever, want we hebben nu over leiderschap, dat ook als medewerker ziet. Dan blijkt uit dat onderzoek waar ik op doel, dat je als leidinggevende de valkuil is dat je die medewerker, dus aanhalingstekens, te veel vertrouwt. Omdat je denkt, het zal wel kloppen. Dus raar is dat je dan een soort...
Ze worden meer vertrouwd dan mensen.
Ja, terwijl dat wellicht helemaal niet terecht is. Dus er ontstaat een soort automatisme. Dat leidinggevende denkt, maar als ik het aan de AI-medewerker vraag... en ik krijg
dan klopt het wel.
Een antwoord of informatie terug, dat zal wel kloppen. Terwijl je net zo goed natuurlijk de vraag moet stellen... is dat wel zo, zoals je het ook bij mensen stelt. Dus ze worden in die zin minder gecontroleerd dan de menselijke medewerker of de mens, met alle risico's van dien.
En ze worden ook al veel meer ingezet. Hè? Ik bedoel, veel banken en veel advocatenkantoren nemen ook geen junior medewerkers meer aan.
Nee, we horen het al in het...
Die laten dat allemaal doen door AI.
Ja, in het instartfragment dat we net hoorden, horen het al. En dat zie je ook in de statistieken, ook niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld in Amerika, dat dit soort startfuncties, dat daar wel langzamerhand minder vraag is. Mm-hmm. En dat natuurlijk wel de vraag oproept, hoe moet dat dan in de toekomst verder? Dus als
je hebt ook seniors nodig en dat zijn de juniors.
Ja, maar hoe word je senior als je niet eerst junior bent geweest? En dan doe je dan competenties op. Dus daar gaat een gat ontstaan. Waarbij de heel interessante en ook relevante vraag is over een paar jaar van... hoe moeten die mensen die starten op de arbeidsmarkt dan aan expertise komen en het vak leren als ze eerst weggeconcurreerd worden door AI?
Ja, ik gebruik ook steeds vaker AI. Hè. Ja, het is heel handig hè, bij beeld en geluid, bij dat soort dingen. Maar ik ben nog niet echt onder de indruk hoor van AI. Of ben ik dan conservatief?
Ja, dat ben je wel een beetje.
Is dat zo?
Nou, allerlei studies laten zien dat AI echt de productiviteit kan verhogen. En dus ook echt werkprocessen ingrijpend kan veranderen. Ter jouw verdediging, jij bent natuurlijk geen bedrijf. Hè, dus jij bent... je hebt wel een bedrijf, ja, maar je bent een ZZP'er. Je hebt geen personeel. Je hebt niet allerlei hele ingewikkelde processen die jij anders zou kunnen organiseren. En je ziet ook dat die ontwikkelingen vooral groot gaan, of vooral snel gaan, of sneller gaan bij grote bedrijven en nog minder bijvoorbeeld in het MKB of bij ZZP'ers. Maar tegelijkertijd, ja, onderwerpen verzinnen voor een podcast, achtergrondinformatie verzamelen bij gasten die jij in een radioprogramma hebt. Mm-hmm. Ook dat kan natuurlijk allemaal veel sneller als je AI gebruikt.
Ja, maar goed, als het dan niet altijd klopt, dan denk ik van ja, dat kost me dubbel werk. Maar dan moet ik weer checken of het wel klopt.
Ja, en dat is ook de vraag waar niet alleen jij als individuele journalist mee worstelt, maar waar bedrijven ook mee worstelen. Ja. Hè? Dus of zouden moeten worstelen. Ja. Het voorbeeld dat Harry net gaf is dat de neiging misschien is om het juist minder te controleren. Maar juist als AI dus een formele rol in de organisatie krijgt, dan zie je dat mensen dat de neiging dan is om dat minder te controleren, maar vooral om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Want dan kan je zeggen, ja, dat heeft AI gedaan, hè, dus kan ik niks aan doen. Dus organisaties die dat doen, die moeten eigenlijk veel beter of indringender nadenken over wat zijn dan de consequenties hiervan. Over bijvoorbeeld wie controleert er wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wanneer en hoe gaan we escaleren? En als het misgaat, ja, wie heeft dat dan uiteindelijk gedaan?
Ja, wie kan je de schuld geven? Ja. Wat kom je daarmee weg als je zegt van ja, dat was AI?
Nee, natuurlijk kom je daar niet mee weg. Nee. Maar goed, daar kwam je eigenlijk ook niet mee weg dat jouw medewerker het deed. Alleen de neiging om het eens te doen, denken dat AI het wel goed zal hebben, die is dus groter.
Ja.
Dan van een medewerker die fouten maakt.
Ja. Ja. Ja, je kan dus heel makkelijke klusjes doen. Hè. Veel dingen die herhaal dingetjes zijn. Maar ja, goed, als mens moet je dan de moeilijke klusjes dan uiteindelijk nog gaan oplossen. En makkelijke klusjes kunnen ook gewoon een rustmomentje zijn op zo'n werkdag. In plaats van dat je de hele dag alleen maar moeilijke dingen zit te doen.
Ja, en dat is inderdaad een belangrijk punt. Ook daar is net een hele mooie studie naar gedaan. Waarbij 200 medewerkers 8 maanden lang werden gevolgd in een Amerikaans techbedrijf. Dus waar dus heel veel met AI werd gewerkt. En het opvallende daar was dat AI niet zozeer het werk verminderde, maar juist intensiveerde. Dus mensen werkten sneller, moesten ook meer taken tegelijk openstaan. Gingen allemaal tijdens hun lunch en tijdens de vergaderingen en 's avonds prompten nog weer met die AI.
Oh ja, Aisha. Dat ging maar door.
Ja, en dat kan dus leiden tot allerlei vermoeidheid, hè, en werkdruk en burn-out. En 83% van de medewerkers zei dat AI hun werkdruk had verhoogd. En opvallend genoeg was dat ook meer het geval bij gewone medewerkers dan bij leidinggevenden. Mm-hmm. Dus ook hier zie je dat die medewerkers eigenlijk weer meer last van hadden dan die leidinggevenden.
Ja, want als AI iets overneemt, en dan komen er wel weer klusjes bij. Dus uiteindelijk blijf je
sneller,
gewoon.
Ja, maar het gaat veel interactiever. Dus je moet eigenlijk veel meer gaan doen. Ja. Ja.
Er zijn zelfs zero-person companies. Hè. Dat zijn dan de bedrijven waar geen mensen meer werken. Dat alleen maar door AI wordt geleid.
Ja.
Klinkt best.
Eerlijk. Ja, ik weet niet. Kijk, die Zero Person Company, dat is een experiment van Sander Klaus. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Dat hij zou leren aan de UvA. Kijk maar eens op cyberduneagents.com. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Sam Altman, de CEO van OpenAI, die zit in een appgroepje met, ik denk, met allerlei andere slimme tech brothers uit Amerika.
Futurologische dingen te bedenken.
Ja, en die heeft in een interview verteld dat hij met wat vrienden een weddenschap heeft lopen dat er binnen een jaar een one-person billion-dollar company zal zijn. Dus een organisatie met 1 persoon. Mm-hmm. En dan ook heel veel winst maken. Hè? Dus dat is dus kennelijk een weddenschap.
Daar gaat het om, hè? Heel veel winst maken.
Ja, inderdaad. Maar wat er wel zeg maar denkbaarder is, of realistischer, is zero person afdelingen. Hè? Dus binnen een bedrijf. Waarbij dus er afdelingen zijn waar AI-agenten dan zelfstandig taken uitvoeren, beslissingen nemen, processen beheren, zonder dat er mensen bij betrokken zijn. In een bedrijf.
En dan geeft AI ook leiding.
Nou, dat is precies wie. Dan is de cruciale vraag: wie geeft dan leiding aan die afdeling?
Ja.
Nee, want dan daarbinnen. Ja. Maar dat is nog altijd iemand die daarboven staat. Mm-hmm. Het leuke is dat er net een project van Corine Boon, die is hoogleraar aan de UvA, is gehonoreerd door de Koninklijke Hollandse Maatschappij voor de Wetenschappen. En die gaat dit onderzoeken. Dus hoe kun je nou met dat soort afdelingen dan vervolgens weer gaan samenwerken? En als het dan om leiderschap gaat, dan zou je kunnen zeggen dat misschien wel diezelfde kwaliteiten belangrijk blijven, hè, die we net in die studie zagen. Dus daar zagen we eigenlijk van, dat maakt niet zo heel veel uit. Je hebt dezelfde kwaliteiten nodig. Maar waar het dus vooral om gaat, is ja, hoe sturen we dan die afdeling aan?
Ja.
Er is één hele leuke studie recent ook gedaan, waaruit bleek dat ook bij AI angst genereren niet helpt. Dus we hadden een soort van onderzoekje gedaan van, nou, helpt het nou om heel erg zeg maar dreigend AI aan te sturen? Of veel vertrouwender? Ja, veel meer, hè, met vertrouwen. En dat bleek ook bij AI zo te werken als net als bij mensen.
Zijn net dus, mensen.
Dus de verklaring was dat zo'n positieve, vertrouwensvolle toon aan AI ook zorgt tot echt zoeken. Terwijl die dreigende, agressieve toon meer een soort van oppervlakkige antwoorden leek op te leveren.
Okay,
dus voor een deel kun je zeggen, ja, hoe moet je de leiding geven? Nou, misschien moet je wel dezelfde kwaliteiten toepassen.
Als bij mensen.
Ja.
Maar goed, ja, als alles AI is, dan kan je HR-afdelingen ook wel afschaffen overal. Hè?
Ja, klinkt bijna of je dat wilt.
Nee, maar jij hebt het niet nodig.
Nee, maar juist, nou ja, in de limiet. Kijk, als er helemaal geen mensen meer werken.
En die single person, dan ben je wel
dan
klaar.
Dan ben je klaar. Maar goed, dat is wel heel erg soort ver weg nog. En zolang dat niet het geval is, heb je juist HR wel, anders dan nu, HR wel nodig. Want de kernvraag is natuurlijk, hoe weet je nou wat kan met AI en wat niet? En hoe controleer je dat? Dus hoe moet je medewerkers scholen om daarmee om te gaan? Want hun rol verandert. Dus de toegevoegde waarde van de toekomstige medewerkers zal veel meer liggen in oordeelsvorming of de door onder andere door AI aangeleverde informatie wel deugd. Dus moet je mensen op selecteren. En hoe moet je ze in bijscholen? Dus allemaal HR-achtige vragen.
Ja, okay.
Plus mensen krijgen het, had Jan het net al over, misschien juist drukker. Of je het niet zo de werkdruk per se afneemt. Dus dat is ook weer een HR-vraag. Hoe richten we de organisatie zo in dat wat we als een hele goede ontwikkeling zien, toch via de achterdeur niet de werkdruk verhoogt? En wat doet dat met de mensen, voor zover ze daar nog werken in die organisatie?
Ja, bedrijven die veel AI kunnen inzetten, die hebben misschien de dollartekens ook wel in de ogen. Want je hebt gewoon veel minder medewerkers nodig. Ze zijn niet ziek, ze zijn niet zwanger. Nee,
ze zeuren niet.
Ze hebben geen burn-out. Ik bedoel, maar de vraag is, moet je dit ook willen?
Ja, dat station zijn we misschien gepasseerd.
Want dat is geen discussie.
Wacht even. Dus voor een deel is natuurlijk, en dat heeft ook eerder met andere technologische doorbraken in het verleden. De stoommachine, daar waren ook mensen eerst tegen. Ik zeg niet dat het allemaal vergelijkbaar is. Maar dat heeft het element wat daar wel mee samenhangt is, dat er heeft iets onafwendbaars. En daarin binnen moet je wel afvragen van hoe ver willen we hierin gaan. Dus de vraag, hoe kunnen organisaties hier op een verantwoordelijke wijze mee omgaan? Daar is inmiddels zelfs een wetenschappelijk tijdschrift over, AI en Ethics heet dat, waarin dit soort vragen ook terecht worden gesteld. Want je moet je het onkritisch omarmen van het is er nu één keer, dat is niet wat ik bedoel. Maar het is er wel, maar hoe daar dan vervolgens...
Het zou ook blijven, het zal alleen maar groter worden.
Ja, en daar moeten we denk ik, die techbedrijven die hebben dan heel duidelijk belang in. Maar goed, die techbedrijven, de samenleving is iets anders dan die techbedrijven van Sam Altman. We kennen ze allemaal. Dus die belangen lopen niet per se parallel. Dus,
nee, word je ook een beetje door de strot geduwd. Hè? Ik bedoel, al die techbedrijven die pompen de honderden miljarden in. Ik bedoel, het is er gewoon, het wordt steeds groter. Maar er is niemand iets gevraagd.
Nee, dus de vraag of het er is dus niet relevant. Maar hoe voer je dat dus op een goede manier in die ook recht doet aan hoe we met mensen willen omgaan? Binnen organisaties, maar ook in de politiek. Hoe AI wordt ingezet voor bredere maatschappelijke vraagstukken. En daar laat onderzoek zien dat als je mensen eerlijk en transparant behandelt, en dus ook bijvoorbeeld binnen organisaties zeggen, we doen dit met AI op de werkvloer, zijn mensen meer betrokken, willen ze ook meer ondersteunen en actieve deelnemen. Dus het is... De vraag die je stelt is heel terecht. Het is niet zozeer, gaat het weer weg? Nee, het gaat niet weg. Hoe gaan we er op een goede manier weer om? Daar zijn we nog lang niet uit.
Maar ja, bedrijven hebben ook geen keuze. Hè? Ik bedoel, als jij dit doet, doet de concurrent het wel. Het is ook de fear of missing out.
Precies.
Ja,
dus het voordeel, je kunt niet meer terug. Maar de ene organisatie is het nog steeds wel veel relevanter voor dan de andere. Stel, je hebt een Michelin sterrenrestaurant. Ik weet niet of AI heel snel al in de keuken...
Kan koken.
Nee. maar ook daar kan je winst boeken met inkopen en met gastprofielen. Hè? Dus, maar het is natuurlijk echt zo dat het voor de ene organisatie veel meer betekent dan voor de andere.
Ja, maar hoe zouden wij hier kunnen inzetten dat het gewoon handig tools zijn zonder dat de hele wereld wordt overgenomen?
Ja, nou ja, dus dat is precies de eerste vraag. Van wat kan AI dan van ons overnemen? Hè? En dat heeft dan allemaal te maken met tijdsinvestering en de kans op succes. En hè, wat kost het nou om een opdracht uit te voeren en te controleren? Dus het heeft in de eerste plaats te maken met de vraag, wat delegeer je dan? En we weten inmiddels dat als je betere instructies geeft, als je duidelijke doelen stelt voor AI, dat dan de prestatie van AI ook verbetert. Maar wat dat voor mensen betekent, is dat je dus vooral heel goed moet gaan nadenken over, hoe kunnen we beoordelen wat, dus oordeelsvorming, wat eruit komt. En hoe kunnen we dat controleren? We hadden het er net al over. Mm-hmm. Nou, en het leuke is, daar heb je natuurlijk uiteindelijk vakinhoudelijke expertise voor nodig.
Mensen.
Want een expert weet wat waar die naar moet zoeken en ook of wat eruit komt. Of dat waarde heeft en of het misgaat. Dus uiteindelijk heb je de mens nodig. En dan komen we weer terug bij die ene vraag net. Waar komen die mensen dan in de toekomst vandaan? Want als de junioren dat bedrijf niet meer inkomen.
Nee.
Dus hoe leer je
heeft de expertise?
Ja, hoe leer je die expertise? Dus de cruciale vraag is oordeelsvorming. En dus welke expertise heb je daarbij nodig? En hoe zorgen we ervoor dat iemand dat heeft?
Ja. Nog heel veel ethische vragen zijn er ook rond AI. Nou, er is dus blijkbaar al een tijdschrift wat daarover gaat. Maar ja, dat zou je dan wel internationaal moeten regelen allemaal. Ja. Hè? Kijk, Amerika en China laten AI gewoon lekker hun gang gaan. Omdat ze bezig zijn met een soort van wetloopje.
Ja. Ja, dat is waar. Dus de, en dat is echt ook wel een belangrijke vraag. Je zou eigenlijk internationaal een soort bodemafspraken willen over wat we vinden met z'n allen dat AI wel of niet kan of vermag. En dat gaat over fundamentele vragen. Dus wat voor rol AI straks bijvoorbeeld in de gezondheidszorg in mag nemen. Hoe autonoom of in transportsystemen. Denk aan de hele discussie over zelfsturende auto's. Nee. Of denk aan de rol die AI misschien in de defensie of in het leger kan krijgen. Of in een militair ingrijp. Nou, het is een hele lange lijst.
Of zo. Ja.
En dat is uiteindelijk ook een discussie die overstijgt het individuele bedrijf. En het overstijgt ook de pure techniek. Van wat allemaal, anders is het heel makkelijk. Ja, dat kan blijkbaar technisch. Mm-hmm. Dus roept ook fundamentele vragen op hoe je samenleving wilt inrichten. En welke regels je daar toch eventueel ook voor nodig hebt om dat enigszins te doen, zodat dat op een acceptabele manier gebeurt.
Ja, maar lukt dat ook? Ik bedoel, als Europa dat zou willen doen, binnen no time hebben ze weer handelstarieven aan de broek.
Ja, of dat nou, ik zou zeggen, nou, als dat zou, als die handelstarieven een prijs zijn om, dat zie je al een beetje, dan Europa probeert tegen techbedrijven in bredere zin al wat meer op te treden. En daar is Trump dan weer boos over bijvoorbeeld. Mm. Maar deels is dat een goede reden, omdat die bedrijven zich moeten en de techniek zich moet verhouden tot wat wij als samenleving willen. Uiteindelijk zou het toch maar zo moeten zijn dat wij de baas blijven, niet de techniek.
Nee.
Dus als ik zou zijn bijna zeggen, als dat dan, dat is wel misschien wel een paar handelstarieven waard.
Oké, we moeten er op een goede manier mee leren omgaan en leidinggevende ook.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk de conclusie van deze podcast. Je hebt veel geleerd al, Edwin.
Dat is een hele mooie
rondrit. Ja.
Dus Mordicus tegen heeft niet zoveel zin. Maar het gaat er ook in organisaties wel om dat je dus heel goed nadenkt over de consequenties, de vaardigheden die mensen dan nodig hebben. De inrichting van de besturing. Wat gaan we doen met de cultuur? Hoe gaan we samenwerken? Wat doen we met de werkdruk? Dus allemaal vragen die veel verder gaan dan de techniek. En eigenlijk, dat is dan wel heel leuk hieraan, dat is met elke verandering zo. He, dus elke verandering die te maken heeft met, die lijkt te maken hebben vooral met technologie, heeft uiteindelijk ook al te maken met organisatiekunde. En daar kan je dus ook heel veel fouten maken, maar dingen dus ook goed doen.
Oké, lees dit nog.
Ja, er wordt heel veel over dit onderwerp natuurlijk geschreven. We hebben ook al veel onderzoek besproken. Hè? Dus hoe scheid je nou het kaf van het koren? Nou, mijn tip is vooral, lees vooral boeken van mensen die onderzoek doen. En in dit geval is dat boek van Ethan Mollick. Die werkt aan de Wharton School in Amerika. Doet heel veel onderzoek naar AI en werk. Is co-directeur van het Gen AI Lab. Dus die is als een gek bezig met studies. Heel leuk. Als je een gratis Substack wilt volgen dat van hem, dat heet One Useful Thing. Daar produceert hij eigenlijk elke week zeg maar informatie over studies. Nieuwste bevindingen. Maar er is ook een boek en dat heet in het Engels Co-Intelligence Living and Working with AI. Ook in het Nederlands vertaald. Co-intelligentie slimmer werken met AI. En dat is ook een optimistisch boek, Edwin. Dus doe daar je voordeel mee.
Ik ga het lezen. Dank jullie wel, Janker Stoker, Harry Gouders. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. We zijn er over 2 weken weer. Tot dan.